Vanmorgen is het onderwerp Gods hart voor jouw stad. Dat is deel 1. En de tweede is jouw hart voor Gods stad. En ik heb aan Wubbel gevraagd. Wubbel, kun je dat uitbeelden? Wat is nou Gods hart voor jouw stad? Maar ook het tweede. En Wubbel zei, ja, maar dat lukt gewoon nooit. Hij zegt, als je het hebt over Gods hart voor jouw stad, dan weet je, dan is dit miserig klein. Dit is gewoon niet uit te beelden hoe groot Gods hart is voor jouw stad, voor de plek waar jij woont. Dat ga ik je straks uitleggen. Maar dan, dat past niet in dit gebouw, dat past hier niet in de stad Groningen. Dat is veel groter. Maar als ik het heb over jouw hart voor Gods stad, ik kijk gewoon naar mijn eigen hart, dan is hij heel vaak is hij te groot. En ik zeg het, we hebben maken een beetje ruig aan de zijkant. Weet je, niet te netjes. Want dan weet je, mijn hart ziet er niet zo glad en mooi uit. Dus ik straks iets van delen. Van hoe ziet mijn hart er nou uit? Maar het thema van morgen is Gods hart voor jouw stad als eerste. Hoe kijkt God naar Groningen? Hoe kijkt God naar Zuidhorn? Hoe kijkt God naar Bedum, naar Winsum, naar Assen, Zuidlaren, naar Middelstum? Naar al die plekken rondom de stad Groningen, Drenthe. Hoe kijkt God daarnaar? En om daarin jullie mee te nemen, pak ik twee hoofdstukken uit de Bijbel. En ik pak het tweede hoofdstuk uit de Bijbel, dus Genesis 2, en ik pak Openbaringen 21. Als je die twee hoofdstukken leest, dan zie je iets van God. Hoe kijkt God nou tegen deze wereld aan? Wat is zijn bedoeling? Wat is zijn uiteindelijke plan? En ik ben begin met Genesis 2. Genesis 1 en 2 beschrijven de schepping van de wereld. En in Genesis 2, vers 8, er staat: God de Heer legde in het oosten in Eden een tuin aan, en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. Dus God die begon in een tuin, in een prachtige tuin. Hij zag er gewoon schitterend uit. Dus als ik dit zie, denk ik van, joh, zo'n tuin zou ik willen hebben achter mijn huis. Of mijn huis is zo'n tuin, dus eerlijker. Zo is het begonnen, met een tuin. En toch was dat niet Gods bedoeling, want God had een opdracht gegeven. Hij zegt, vermenigvuldig je, zorg dat je de hele aarde bevolkt, dat er mensen komen. En zorg dat ze deze aarde tot ontplooiing brengen. Er moet iets prachtigs, iets moois van worden. Vol van mensen. En dan ga ik naar Openbaringen 21. Openbaringen 21, de versen 2 en 3. Dit is wat God wil. Dit is zijn droom. Hij zegt, toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Dus dat is wat God in gedachten heeft. Weet je, hij begon in een tuin en wat God in gedachten heeft, hij wil naar een stad in Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem noemt hij dat. En hij heeft niet gezegd, ja, mooie poorten, gouden straten. Weet je, daar staat hier. Het gaat een stad die de bruid is van zijn zoon Jezus. Het gaat om mensen, om jou, om mij. En wat heeft hij in gedachten? Allemaal mensen bij elkaar die in een open en in een transparante en in een veilige omgeving met elkaar omgaan. Die onderling goede relaties hebben. Die een goede relatie met God hebben. Dat is wat hij in gedachten heeft. Zo'n stad. En dan lees ik één vers verder. Vers 4. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Dus blijkbaar is dit wat God in gedachten heeft. Hij wil een stad waar wij met z'n allen zijn. Iedereen die een relatie met God heeft, open, transparant, veilig. Hij zit hier maar in. Er is een probleem. Er is rouw, er is dood, er is pijn, er is verdriet. En dat is het hele stuk wat hier tussen staat. Tussen hoofdstuk 2 en het ene laatste hoofdstuk. Maar Gods droom is nog steeds dezelfde. En ik neem jullie even weer mee terug. Helemaal naar het begin van die tuin. God schept Adam en Eva. En hij had een open relatie met hun. Een relatie van liefde. En wat is een relatie van liefde? Daar is geen claim, geen verplichting, maar in vrijheid een relatie met elkaar aangaan. En zoals een man in vrijheid kan zeggen, vrouw, ik blijf je trouw tot aan de dood in voor- en tegenspoed en andersom. En zoals je als ouders in vrijheid houdt van je kinderen. En dat je niet kan zeggen, jij moet doen wat ik wil. Nee, ik hou in vrijheid van jou. En er hoort loslaten bij ons, als mensen bij. Ik weet niet of je dat herkennen. In relaties onderling, hè, loslaten. Elkaar lief hebben om wie die ander is. Maar ook naar kinderen toe, loslaten. Vooral als ze wel groter worden. Ouder, gewoon loslaten. En dat is wat God wil. En zo begon hij ook. Hij zei, maar hoe test ik dat? En dan zit hij en zegt, weet je hoe ik dat test? Ik heb in die prachtige tuin heb ik mega veel bomen. Prachtige vruchten. Ik zet er 2 in. Eén, de boom des levens, de boom van kennis van goed en kwaad. En God zegt, weet je, even een test. Die boom eet je niet van en de rest kun je net zoveel van eten als je wil. Dan kun je je voorstellen, in zo'n tuin, misschien wel 1000 bomen. Dat je van 1 niet mag eten en 999 wel. Dat is toch niet zo'n moeilijke keuze. Dat is best wel een test van vrijheid. Durf je daar gewoon van die rest af te blijven? En jullie kennen het verhaal. Adam en Eva hebben wel van die vrucht gegeten. En als ik er had geleefd, had ik blijkbaar hetzelfde gedaan. Ik ben er een nakomeling van. En God, en dan kom ik op Gods hart terecht. Gods hart is dan rechtvaardig en liefde. God is 2 dingen in zijn hart. Rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid zou je ook kunnen zeggen, het gaat om waarheid. Wat hij zegt, dat komt hij na. Hè? Recht doen, rechtvaren. Dat is een van de belangrijkste dingen. Hè? Als je met iemand omgaat, dan zeg je van, hey, is die ander betrouwbaar? En God zegt, ik zal laten zien, ik ben rechtvaardig, ik ben betrouwbaar. Wat ik zeg, dat doe ik. Maar ook een hart vol van liefde. Dus God had gezegd, als je van die bomen eet, dan komt er een scheiding tussen jou en tussen mij. De Bijbel noemt dat zonde. En het effect is, als je dat doet en je leeft zonder mij, dan ga je uiteindelijk ga je dood. Je lichaam gaat dood, je merkt dat je lichaam afsterft. Dat is mijn rechtvaardigheid. Ik heb dat gezegd, ik heb je gewaarschuwd. Maar God, ik heb ook een andere kant in mijn hart, dat is liefde. Want wat ik begonnen ben, daar wil ik mee verder. Ik wil naar een stad, een bruid van mensen die open, transparant en veilig zijn. En zo met elkaar omgaan. God zegt, ik schep een uitweg. Ook weer met precies diezelfde vrije wil. En uiteindelijk zal er iemand moeten komen die de prijs gaat betalen. En dan zie je, de aarde begint eerst met 2 mensen, 2 kinderen... geeft de Bijbel weer en de een die slaat de ander dood. Weet je, het gaat gelijk fout. En God ziet dat gewoon een paar duizend jaar aan. En dan ziet hij dat het zover is, dan zegt de Bijbel van, ik kan het gewoon niet langer aanzien. Dus ik zie wat de mens elkaar onderling aandoet. Het is één en al onrechtvaardigheid. En weer spreekt het hart. God kan het niet aanzien hoe kinderen de dupe worden, hoe vrouwen de dupe worden, hoe mannen de dupe worden, hoe baby's de dupe worden. God kan het niet aanzien. En hij maakt een keuze. Er komt een zondvloed. En hij haalt iedereen van de aarde weg. Hij wil compleet opnieuw beginnen met 8 mensen. En terwijl Noach met zijn zonen en zijn schoondochters in de ark is en er weer uitgaat, ziet God, dit werkt niet. Dit werkt niet. Ik lees Genesis 8. Waar staat in Genesis 8 na de zondvloed? Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd af aan is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden zoals ik nu heb gedaan. God, weet je, ik ga dat niet weer doen. Dat heeft geen zin. Want op het moment dat ik weer met 1 persoon verder ga, of 8, en ik zet hem weer op deze aarde terecht, dan gaat het precies hetzelfde weer gebeuren. En dat is niet wat ik wil. Al die miljoenen mensen. Dat heeft gewoon niet gewerkt om die weg te halen. En God gaat verder. En dan zie je ook, naar Noach precies hetzelfde riedeltje begint weer. Mensen dienen God en afgoden. En dat is het handigste. Weet je, God bestaat wel, maar ik heb ook nog wat ernaast. En dan, ik heb dan wat ernaast en misschien is er ook nog een God. En dat ontstaat weer. En God zegt, nee, en dit is niet wat ik wil. Weet je, dat raakt hem zo diep in zijn hart. Dit is niet wat hij wil. En op een gegeven moment kiest hij er 1 persoon uit. Hij gaat toch er weer 1 uithalen. En deze persoon, Abraham, daar wil ik een, is de start van een volk. En in deze persoon, in dit volk wat uit hem voortkomt, wil ik de hele aarde tot een zegen zijn. Iedereen. Met Abraham zie je weer Gods hart terug. Hij haalt Abraham uit een volk ver weg. zet hem in Kanaan en belooft hem dat hij een machtig volk wordt. Totdat Abraham een jaar of 99 is en hij kijkt naar zijn eigen lichaam en het lichaam van zijn vrouw. En denkt, nou, dat wordt niks meer menselijk gezien. En dan zie je in Gods hart, God komt persoonlijk op bezoek. Hij komt gewoon eten, maaltijd houden. Twee engelen mee. En zegt, Abraham, over een jaar heb jij een zoon. En Abraham lacht van, denk ik, haha. Menselijk gesproken kan die, maar als God het zegt. En daarna vindt er een hele mooie discussie plaats. Want na de maaltijd gaat God en die engelen die gaan weg. En de engelen kijken naar Sodom en die gaan naar Sodom toe. En dan zie je in de Bijbel staan dat hoe God met Abraham omging. En dan zegt God van, en ik zal jullie het verhaal uitleggen. Genesis 18 kun je dat allemaal nalezen. Waarom zou ik voor Abraham verborgen houden wat ik van plan ben te gaan doen? Abraham, de vader van een groot volk. De vader waarin alle volken van de aarde gezegend zullen worden. Ik ga hem dat vertellen. Denk je, waarom zou God dat doen? En God zegt, ik kom hier en ga kijken in Sodom wat er aan de hand is. Wat is hier fout gegaan? Is het werkelijk zo dat er zoveel onrecht is, dat baby's, vrouwen en mannen zo'n probleem hebben in hun leven, dat ze elkaar zoveel onrecht hebben? Ik kan het eigenlijk niet meer aanzien, maar ik wil het persoonlijk bezien, zegt hij tegen Abraham. En dan denk je, ja, God had het al lang gezien. Weet je waarom dat hier weer in staat? Om te laten zien dat God Abraham erin mee wil nemen. God wil laten zien hoe zijn hart is. Stel dat God Sodom had vernietigd zonder Abraham erin mee te nemen. Kun je je voorstellen dat Abraham had gezegd, wat moet ik nou? God, bent u wel rechtvaardig? Hoe zit het nou? Maar God die kiest ervoor en zegt, Abraham, ik ga kijken of het werkelijk zo erg is als wat ik gehoord heb. Persoonlijk ga ik erheen. Dat is ook best een test voor Abraham. Je had ook kunnen denken, ja, God, u hebt groot gelijk, ik ken dat volk. Ik ken al die sodomieten. Dat wordt niks. En dan zie je wat Abraham doet. En Abraham, daar staat er, die komt dichter bij God. In feite kun je zeggen van, kijk, Johan, Wubbo, als ik een gesprek ben, ik ben aan het praten en denk van, dan kom ik echt dicht bij jou, dan kijk je gewoon recht in je ogen als ik echt een gesprek wil, qua intimiteit. Want door je ogen wil ik je hart zien. En dat zie je, God, die komt dichterbij. Nee, Abraham, die trad dichterbij God. En dan komt er een prachtig pleidooi van Abraham. En Abraham zegt dan tegen God, en dan kijk je diep in de ogen, zegt God, rechter van deze hele aarde, u bent degene die het oordeel aankomt, toekomt. Dat kunt u toch niet doen? Dat kun je toch niet maken? Gaat u de onrechtvaardige, de slechte mensen vernietigen en zodat de goeden meelijden? Dat kan toch niet? Weet je, zo werkt het vaak in de wereld. Ik weet hoe jullie dat ging. Ik heb in klas in een lagere school 30 mensen zaten wij. En als er drie wat uitspookten, dan moest de rest nakomen. En als je bij die drie zat, soms zat ik erbij, dan was dat niet erg. Maar als je dat niks hebt gedaan, je komt een uur later thuis, weet je hoe vervelend dat is? En Abraham die zegt in feite tegen God, moest luisteren. Zijn de goeden die hebben een probleem, omdat de slechten, die worden gestraft en de goeden die gaan daarin mee. Hij zegt, God, u bent de rechter over heel de aarde. En Abraham draait het om en zegt, u laat toch niet de goede mensen, de rechtvaardigen, lijden om die onrechtvaardigen. Dat doet het toch niet? Dat kan toch niet? Stel nu, God, dat er 50 mensen in Sodom zijn die rechtvaardig zijn. Dat kan toch niet? Dat doet u toch niet? Dat is mooi, hè? God in de ogen kijken en weten wat er in zijn hart zit. En 50 mensen van Sodom, nou waarschijnlijk, opgraven zeggen dat het tussen de 600 en 1200 mensen hebben gewoond. Even voor het gemak. 1000 mensen in Sodom. 50. Dus 5% van de mensen rechtvaardigen, de rest niet. En dan zie je, zegt God, zegt, nee, dat klopt. Als het 5% is, ga ik niks doen. En dan zie je Abraham verder gaan, weet je, 45, 30, 20, 10. Dus tot 1% toe. Kun je ervoor, 1% van een stad is rechtvaardig en de rest niet. En hij zegt, God, u kunt dat toch niet maken? En God zegt, nee, als het 1% is, doe ik het niet. Ik kijk even naar Groningen. 188.000 inwoners. En jij loopt straks het gebouw uit. En er komt een vreemdeling naast je lopen. En achteraf blijkt het God te zijn. Hij zegt, weet je, ik heb gekeken naar de ellende in de stad. Vannacht heb ik in het uitgaansleven van 12 tot 7. Ik heb meegekeken wat hier gebeurt. En ik ben er tot de conclusie gekomen dat ik de stad Groningen weghaal. En dat je dan gaat pleiten. Je zegt, God, 186.000 niet, oké. Maar die 2.000, die 1%, u gaat dat die 186.000 niet ombrengen. zodat ook die 2000 meegaan. Spaar die 186.000, God. Dat is wat Abraham doet. En God is... Je kunt daarmee onderhandelen als je diep in je hart een goede relatie met God hebt. En je ziet die 1% werd niet gehaald. God gaat naar Sodom. 4 mensen haalt hij uit de stad Sodom. Lot, zijn vrouw en 2 dochters. En er staat ook in de Bijbel, ter wille van Abraham heeft hij Lot eruit gehaald. Dus je kunt nagaan, dankzij het gebed van Abraham heeft Lot het overleefd. En er zijn volken uit voortgekomen. Maar dat laat je zien van Gods hart. God is rechtvaardig, maar God is ook vol van liefde. En hij geniet ervan als je met hem in conclave gaat, als je hem kent, als je diep in zijn hart kijkt. En van deze Abraham is een geweldig volk ontstaan. Als je de Bijbel leest, dan gaat het met ups en met down. Weet je, ze dienen God en ze dienen God weer niet. En dan gaat het weer fout. En God stuurt richters en God stuurt profeten. Gewoon mensen uit hun midden. En dan zegt hij, weet je, die profeten, zoals jij en ik. En die komen dan naar het volk en zeggen, weet je, we moeten ons bekeren. We moeten terug. Het gaat God om het hart. God is niet geïnteresseerd in religie. Niet of je in een leuk gebouw zit. God wil je hart. En het gaat elke keer weer fout. Uiteindelijk in ballingschap. En het einde van het liedje zegt God, weet je, er is maar één oplossing. Ik moet zelf komen. Het werkt niet door profeten. Het werkt niet door richters. Ik ga zelf komen. En hij stuurde zijn zoon Jezus. En Jezus kwam op deze aarde. Om alles mee te maken wat jij en ik meemaken. Jezus kwam niet met een bliksembezoek. Je ziet het in de politiek. Je geeft een uurtje Groningen en dan weer stukken in de krant. En Jezus besloot om deze aarde binnen te treden. Als een embryo. En als een embryo heeft hij gevoeld wat het is. Dat zijn moeder werd afgewezen, allereerst door Jozef. Omdat Maria zwanger was van de Heilige Geest. Ja, wie gelooft dat? God moest ingrijpen. Hij heeft gevoeld dat er is om afgewezen te zijn door de familie, door de mensen om hem heen. Zijn moeder die werd aangekeken met de nek. Jezus, die heeft geproefd wat het is om een baby te zijn. En in één keer midden in de nacht, met zijn ouders moeten vluchten naar Egypte. Een vreemd land, vreemd cultuur. Niks geen veiligheid van opa, oma, al dat soort dingen. Nee, compleet eruit getrokken. Jezus weet wat het is om kind te zijn. Om mee te maken dat je ouders eens een keer een akkefietje hebben. Of bij vriendjes te spelen en te zien dat het gewoon niet lekker loopt tussen die ouders. Of misschien werden die vriendjes wel geslagen of gepest of werden er vervelende dingen gezegd. Jij kunt het niet, hè. Jij kunt dat niet. Weet je, allemaal nee. En allemaal heeft hij dat meegemaakt. Misschien heeft hij wel meegemaakt dat vriendjes van hem misbruikt werden. En hij heeft pijn gevoeld en gezien in de ogen van de vriendjes om hem heen, de vriendinnetjes en van de ouders. En Jezus werd tiener. En hij heeft geproefd wat het is om te worstelen met je identiteit. Wie ben ik? Groepsgedrag, hoe ga ik daarmee om? Hij heeft het bij zichzelf gezien en bij zijn vrienden. En Jezus, die had een baan. Hij werd timmerman. Nee, hij werd niet de eigenaar van Jezus Timmer BV. Weet je, 1000 mensen aan het werk en een kameel van de zaak. Dat zouden wij doen, hè. Weet je, ik ben christen, wel van evangelie. Ja, ik heb een heel goed bedrijf, 1000 man aan het werk. Ah, ik heb een mooi mobieltje, iPhone, weet je, Mac. Nee, weet je, hij was gewoon timmerman. En hij moest er hard voor knokken om het hoofd boven water te houden. En toen hij zijn roeping kreeg, en God riep hem, en de Heilige Geest die kwam op hem, en hij wist zeker, dit was het. Toen maakte hij mee dat zijn broer en zijn moeder, want blijkbaar was zijn vader al overleden, dus hij weet wat het is om alleen een moeder te hebben. Die kwam erbij, die is een beetje gek geworden, joh. Waar heb jij last van? Dus blijkbaar was hij een gewoon mens zoals jij en ik. Kijk, als hij boven natuurlijk goed was, had zijn moeder gezegd, hè, heeft hij het door? Nee. Juist het tegenovergestelde van, doe normaal, moest kijken wat hier gebeurt. En hij stuurt ze gewoon weg. Maar hij weet wat het is als mensen negatief over hem spreken. In kerken, buiten kerken. Dat mensen over hem heen vallen. Hij weet wat het is. En weet je waarom Jezus het allemaal heeft meegemaakt? Dan citeer ik Hebreeën 2, vers 18. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. Dus juist omdat hij zelf alles heeft meegemaakt. En als jij hier zit en je zegt, kijk eens hoe ik opgegroeid ben. En ik voel me afgewezen. En ik voel dit en ik voel dat. En ik weet niet wat jullie allemaal meegemaakt hebben. Maar weet je, Jezus heeft dat meegemaakt, dat hij het in zijn lichaam gevoeld heeft. Hij weet het. Weet je, en dat is zo mooi. Dat betekent, dat is Gods hart. God komt niet met een bliksembezoek om even te kijken wat er aan de hand is. Hij komt persoonlijk met zijn hart. Hij heeft al die pijn heeft hij gevoeld. En toen hij dat deed, toen hij dat meemaakte, al die ellende meemaakte, al die pijn, toen was zijn hart zo gebroken dat het doel waarvoor hij gekomen was op deze aarde, niet om te veroordelen, maar om te redden. En Jezus kwam om te redden. Om die reden ging hij door. En jullie kennen het verhaal in Gethsemane. Dat hij op het punt staat van om gekruisigd, om zich te laten kruisigen. En zegt, Heer God, papa, laat alsjeblieft die beker aan mij voorbij gaan. En hij zweet het bloed. Het komt vanuit zijn poriën. Hij weet exact wat jou en mij bezighoudt. En hij liet zich geeselen. En hij liet zich slaan op een kruis. Met spijkers door zijn handen. En hij zei daarmee, gooi je zonde maar op mij. God, papa, u wilt rechtvaardigheid. Papa, u wilt recht. U hebt gezegd, zonde wordt bestraft met de dood. U wilt recht. En ik ga voor deze mensen. Ik heb de pijn gevoeld. De pijn van embryo tot volwassenen. Ik weet wat jullie bezighoudt. Gooi het op mij. En ik neem het allemaal op mij. Alles wat geweest is, maar ook alles wat komt, zoals we hier zitten. Dat wat jij hebt meegemaakt. En misschien heb je gereageerd omdat jouw onrecht is aangedaan. Zeg, ja, ik heb heel veel dingen in mijn leven uitgespookt die niet door de beugel komen. God zegt, Jezus zegt, gooi het maar op mijn lichaam. Doe het maar. En ik laat me niet doden, ik geef mijn leven. Ik neem die straf van de zonde. De straf van de zonde neem ik op mij. En hij ging aan het kruis. En hij gaf zijn leven. En hij gaf zijn leven door zijn hart te laten breken. Door zijn hart te laten breken. Weet je, harten zijn mooi rond om zijn hart te laten breken. Wubbel, ben je nog weer nodig? Ben je nog weer nodig? Nee, hè? Weet je wat God, dat is gewoon, Jezus liet gewoon zijn hart breken. Gewoon aan het kruis. Weet je, dat is de manier waarop zijn leven stroomde naar ons toe. Naar jou en naar mij. Dus ik kijk naar mijn leven en ik van, Jezus, u gaf uw leven daar aan het kruis. Puur voor mijn leven. Puur om wat ik gedaan heb. Zo gebroken is Gods hart, zo vol liefde. God houdt van jou. De grote dingen staan nog te komen, hè? Yes. Want Jezus gaf zijn leven. Jezus stierf aan het kruis. Hij gaf zijn leven. En toen hij over zijn dode punt heen was, stond hij weer op uit de dood. Weet je, hij liet daarmee zien, de dood heeft niet het laatste woord. De dood heb ik overwonnen. De dood is weg. Het is over en uit. Weet je, en ik citeer een tekst, Johannes 3, vers 16. De vorige, ja. Ik ben gekomen niet om te oordelen, maar om de wereld te redden. En ook de tekst ervoor, Johannes 3, vers 16. Nog één ervoor, denk ik. Ja. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Weet je, zet Gods vader had dus twee kanten, de rechtvaardigheid en liefde. En doordat hij zijn zoon gaf, is de eis van rechtvaardigheid ingewilligd. Mooi, hè? En dus zegt hij, opdat iedereen die in hem gelooft, dus niet degene die rechtvaardigheid doet, maar die gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Dus wat is het mooie voor jou en mij? Dat wij hoeven geen rechtvaardigheid te doen, we mogen erin geloven. Geloof jij dat al jouw onrechtvaardigheid, alle dingen die jou bezighouden, dat die op het lichaam van Jezus zijn gekruisigd? Als je dat gelooft, staat er, heb je eeuwig leven. Wow. Je hoeft het niet zelf te doen. Prachtig. Wie van jullie zegt, ik heb ooit die keuze gemaakt? Ik heb ooit die keuze gemaakt. Ik ben een kind van God. En ik leef dankzij geloof. Wow. Weet je, ik heb een geweldige boodschap voor jullie. Johannes 20, of Johannes 17, vers 18. Mag ik de volgende? En dat was voordat Jezus zijn leven gaf. Hij zegt van, ik, het was zijn gebed naar zijn vader, naar zijn papa in de hemel. Hij zegt, ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Dus Jezus zegt tegen zijn discipelen, ik zend hen naar de wereld. Dus zijn discipelen, zoals ik naar de wereld ben gezonden. En na zijn opstanding, na zijn dood, Johannes 20, vers 21, zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Dus zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zegt Jezus, zo zend ik jullie uit. Dus iedereen heeft zijn hand omhoog stak, of in zijn hart, hè? Kan ook. Betekent dat Jezus zegt, zo zend ik jullie uit. Van foetus tot volwassenen, van embryo tot volwassenen. En als je rondkijkt, zijn we de embryonale fase voorbij. Jullie zijn volwassenen. Maar God zendt jullie uit. Dus dit is de helft van het verhaal dat Jezus zijn leven gaf. De tweede helft die zegt, en ik zend jullie uit. En waarom zendt hij jullie uit? Niet om rechtvaardigheid, niet om te oordelen. Weet je, jullie zijn niet geroepen om te oordelen over Groningen of waar dan ook bij jullie maar komen. Zelfs Jezus deed het niet. Dus niet gaan knokken en zeggen wat ze allemaal fout doen. Nee, zegt Jezus, je bent gekomen om de wereld te redden. Johannes 3, vers 17. Ik ben gekomen niet om te oordelen, maar om de wereld te redden. Dat is de grote boodschap. Ik vanmorgen jullie mag geven. Wij zijn geroepen, Groningen en alles eromheen, tot in het verre buitenland, om de wereld te redden en niet om te oordelen. Wow, dat is mooi, hè? Jullie hoeven geen rechtvaardigheid te doen, je hoeft het niet te verdienen, maar je mag de wereld redden, omdat Jezus de wereld gered heeft. En wat deed Jezus? Jezus wandelde rond op deze aarde. Ik lees nergens dat hij trouwens synagogen bouwde en dat hij kerken stichtte en dat hij zei, kom bij mij of wat dan ook. Nee, Jezus wandelde rond op aarde. En hij maakte gebruik van de bestaande synagogen. En wat deed hij? Jezus keek. Hij had twee ogen. Hij keek naar mensen. Wat houdt mensen bezig? En Jezus keek naar de pijn van mensen. En Jezus luisterde, had twee oren. Hij luisterde naar wat mensen bezig hield. En weet je hoe hij zijn mond gebruikte? Niet om te zeggen, jongens, jullie maken er een puin op van. Wat eens tijd dat. Weet je wat hij zei? Wat wil je wat ik zal doen? Dat was zijn vraag. Wat wil jij dat ik voor jou zal doen? En iemand zegt, ja, ik ben blind, Jezus, ik kan niet zien. Yes, en hij liet ze, gaf hun het zicht terug. En de volgende was verlamd en liet hij weer lopen. En een ander die had pijn, die werd helemaal veracht. En iedereen schopte over hem heen of over haar heen. En hij zegt, weet je, je zonden zijn vergeven. En dan lachten de religieuze mensen. Tjo, dat is lef hebben. Dan zegt hij, kom op, je zit in een rolstoel, ga maar staan. Dan weet je dat ik de zoon van God ben. Dat in Jezus. Wat wil jij wat ik doen zal? En daar handelde hij na. En dat is mijn grote verlangen. Er zijn een gemeente hier met 1000 leden. En tel al die andere kerken hier in Groningen maar bij op. Weet je, we zijn allemaal één in het lichaam van Jezus. Maar ik beperk het even qua aantallen. Weet je? 1000 leden plus de kinderen erbij. Weet je, 1500 voor gemak. We hebben 3000 ogen om te kijken in Groningen. Om te kijken in de dorpen eromheen. En te kijken tot aan het einde van de wereld. Om ons te laten raken. Om te zien wat er fout gaat. We hebben 3000 oren om te luisteren naar mensen. Te luisteren wat hun bezighoudt. We hebben 1500 monden, gelukkig in die verhouding, om de vraag te stellen. Wat wil je dat ik voor jou zal doen? Dat is een hele andere vraag om te zeggen van ik weet hoe jij moet leven. Ik weet dat je Jezus moet aan. Ik weet dit, ik weet dat. Nee, wat wil jij wat ik voor je zal doen? Zo mogen wij in de samenleving staan. Mooi, hè? En weet je wanneer dat gebeurt? Weet je hoe wanneer je zo in de samenleving gaat staan? Heeft te maken met het volgende. De eerste heeft te maken met intimiteit met God. Hoe intiem leef je met God? Kun je God recht in de ogen kijken dat je zijn hart ziet? De tweede, de intimiteit met mensen. Je kunt zeggen, weet je, ik wil luisteren naar mensen die naar mij toekomen. Maar zeg je, nee, ik zoek de intimiteit bij de mensen zelf. Dus ik vraag niet of ze bij mij komen, maar ik heb twee benen gekregen en met die voeten loop ik naar die mensen toe. Handiger, hè? En de derde, gebrokenheid. Is je hart gebroken? Is je hart net als Jezus gebroken? Hij gaf zijn leven. Is dat gebroken? Ik Pak even het verhaal van Abraham terug. Abraham leefde in intimiteit met God. Want hij naderde God. Hij kwam dicht bij God. En hij pleitte God. Hij kende zijn hart. En denkt, oei, ik durf tot 1% te gaan. Dat is mooi. En dan ken je het hart van God. Hij had intimiteit met mensen. Want hij was begaan met zijn neef Lot. En zijn vrouw en zijn kinderen. Heel Sodom was al een keer weggevoerd. Dat die mensen had hij teruggehaald. Hij had toen zijn hele alles wat hij had aan leger, heeft hij Sodom teruggehaald. Dus hij kende ook de mensen van Sodom. Dus Abraham die had intimiteit. Hij kende die mensen van Sodom. Hij pleitte voor Sodom en niet voor de andere steden. Maar Abraham was ook gebroken. Want het raakte hem zo diep dat hij op het scherp van de snede ging onderhandelen met God. Tot 1%. Mooi hè? En kijk, in Jezus, intimiteit met zijn vader, met zijn papa. Hij ging dus morgens in alle vroegte uit. Of s'nachts bad hij. En dan zagen ze elkaars hart. En wat zegt Jezus? Ik doe alleen de wil van God, mijn vader. Alleen die wil ik doen. Hij had intimiteit met mensen, wat ik stelde. Hij wandelde rond, hij keek, hij luisterde, hij vroeg. En hij handelde ernaar. Hij was zo gebroken dat hij zijn leven gaf. En dan zegt Jezus in Johannes 20, zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie. Dus God zendt ook jullie, God zendt mij, om een intieme band met mijn vader, met mijn papa te onderhouden. Om een intieme band met mensen te onderhouden, de plek waar ik gegeven, waar ik neergezet ben. En om het te laten breken. Weet je, en dat is geen gekoopt verhaal. Ik heb hier best mee geworsteld de afgelopen weken. En ik dacht de afgelopen weken, ik hoop dat ik een jaar extra krijg voordat ik hierover mag spreken. Ik denk, Heer, wees genadig. Maar ik zal je laten zien hoe dat worsten is. Ik ben maar een gewoon mensje. Ik heb God zet wat mensen om me heen die me soms uitdagen. En ik ga even terug, dat was 3 weken geleden. Toen, ik heb een deelraad, die stuur ik aan met allerlei taakgroepleiders. En we hadden een boek gelezen. En ik dacht, dit en dat komt eruit. Maar zit er één tussen die zegt, Jan, weet je wat het meeste raakt in het hele boek? Ah, al die dingen, management leuk. Gebrokenheid. De grote vraag is, ben ik gebroken? Voor de mensen om me heen. En daar hebben we het de hele avond over gehad, over die gebrokenheid. En we hebben gewoon gebeden, Heer, laat mij zo dicht bij uw hart zijn en breek mij maar. En we hebben het allemaal gebeden, alle 15 die er toen aanwezig waren. En dan zijn van die gebeden, ja, even, ze zijn bloedlink. Maar God verhoort ze, hè? 3 weken geleden, 3,5 weken geleden. Want ik moest hierover spreken, wat erbij bepaalde. Wat mij erbij bepaalde, dat is van 8 jaar geleden, 8, 9 jaar geleden. En ik was 2 jaar eerder tot geloof gekomen, had me laten dopen en ik was de enigste in mijn familie. En je weet hoe dat gaat. Meestal heb je dan niet de meest goede gesprekken. Tenminste, ik niet. Ik ben nogal fanatiek. En ik herinner me nog 1 januari. We hadden oud en nieuw gevierd bij een van mijn broers. Die is getrouwd met de zus van Tilly. We zijn dubbele familie. Dus we hebben best heel veel intimiteit. En we hadden het gehad over weer van, weet je jongen, je moet je bekeren. Je moet tot geloof komen. Het gaat om Jezus. Het gaat niet om religie en al die regels. Best een hele pittige discussie. En ik weet als ik terugkijk. Tilly en ik stapten in de auto met onze kinderen. Ik heb aan tafel zitten huilen. Want ik kon zijn hart niet raken. En ik wist, hij was op zoek en hij kon het niet vinden. En het brak mij op dat moment. En God die liet me dit de afgelopen weken zien. Zei, Jan, weet je waarom ik jou dat heb laten doen? 3 maanden later gaf hij zijn hart aan de Heer. Zijn vrouw heeft zijn hart aan de Heer gegeven. Hij zich laten dopen. 4 kinderen, volwassen nu. Alle 4 laten dopen. Een heel gezin op de kop. God zegt, snap je dat niet? Ik laat jouw hart breken. Eerst voor de mensen om je heen. Daar ben jij voor verantwoordelijk. Niet een ander. En de afgelopen weken werd ik er weer zwaar bij bepaald. Ik was samen aan het klussen in het huis van mijn moeder met mijn broers. Zus, zwager, schoonzussen. En de klus moest gebeuren, dat klopt. Het huis moest geverfd, opgeknapt. Maar ik heb er weer bij bepaald. Je gaat het niet om. Het gaat niet om dat die klus moet gebeuren. Het gaat erom dat wij weinig tot elkaars hart spreken. We leven gewoon bij elkaar langs. Want het heeft te veel gebotst. Het is nu weer goed en we kunnen goed met elkaar overweg. Maar hebben we het lef om ons hart te delen? Durf ik aan hun te laten zien dat mijn hart gebroken is over dingen die gezegd worden? En tijdens die klus zijn er echt weer dingen gezegd. Dat ging diep door mijn hart heen. En dat raakte me. En hier en daar zeg je van, jongens, dit is gewoon niet goed wat we zeggen. En een dag later, dat was een zaterdag, zondagmorgen vorige week, zat ik hier voor in de kerk en heb ik een potje zitten snottenbakken. Ken je dat, snottenbakken? Weet je, je bent niet verkouden en je moet snotteren met bakken tegelijk. En weet je, mijn weg. Ah, vreselijk. Ik denk, wat is dit nou weer? Tijdens de aanbidding. En God zegt, weet je jongen, wat ik jou wil laten zien. Dit is jouw familie, hier ben jij voor verantwoordelijk. En je hebt gebeden dat ik je zou breken. Dan breek ik jou. Raak gebroken van jouw familie. Raak gebroken van jouw gezin waar je uitkomt. Want als je dat doet, als je daar jouw gebrokenheid durft te laten zien. Als je in intimiteit met hun durft te laten leven. Als je tijd in hun investeert. Maar je durft ook je hart te laten zien. Niet om te veroordelen, om te redden. Om liefde te laten zien. Dan zal ik je nog veel grotere dingen laten zien. En komende week, vrijdagavond, hebben we een meeting met elkaar. Dus je God regisseert het wel. En vanuit de familie gaat het verder. Op die deelraadavond. Nou, ik vertel wat dingen om te laten zien van hoe dat worstelen is. Zegt een van mijn leiders, zegt nou Jan, weet je, we hebben het over gebrokenheid. En wij, wat we doen in de kerk is heel gezellig. En zo gauw we er buiten gaan, dan gaan we altijd provoceren, hè, naar de wereld. Dan gaan we laten zien, dan gaan we bidden en allerlei dingen doen en de wereld snapt dat niet. Hij zegt, weet je wat we doen? Waarom gaan we de volgende deelraadvergadering niet houden buiten ons gebouw, buiten jouw huis? We gaan dat doen in de drie gezusters. Ik denk, ah. Dus ik kijk hoopvol rond naar de rest. Of nou, die zeggen vast van, ah, goed idee Richard, leuk, maar dat gaan we nou niet doen. Maar nee, mijn vrouw is helemaal enthousiast, dus ik hang. Dus we hebben gewoon de keuze gemaakt, dit gaan we doen. Dus afgelopen donderdagavond, wij naar de drie gezusters. En even uit, weet je hoe bij ons een deelraad eruit ziet? Gezelligheid, we hebben samen bijbelstudie, we doen een avondmaal. Eventueel zingt er iemand een lied en dan doen we nog de vergadering. Dus ik ga naar de drie gezusters. Fietsen we door de stad, zegt Tilly, ah Jan, dit is wel de plek waar ik me thuis voel. Ik denk, nou, ik er nog niet. Dus wij naar de drie gezusters. En we hebben gedaan, we hebben daar gewoon gezeten, bijbelstudie. We hebben avondmaal gevierd. Dus ik bestel gewoon één wijn, die man denk ik, hè, 5 personen, 1 wijn. Maar, weet je, het lijkt heel raar, maar weet je, ik had er gewoon zelf last van. Want die man die open dit er niet moeilijk om. En de mensen om ons heen ook niet. Want anderen zitten ook gezellig naar een wijntje te drinken. En hebben biologieboeken voor zich en noem maar op. Weet je, denk wat een angst leef ik in. En ik ga ervan genieten. En na het avondmaal, weet je, we nemen dan matjes mee. En we delen van alles. En doen we gewoon kringgebed. En ja, God geeft zo'n geweldige broeder in mijn kring. En die zegt, we hadden het gehad over Abraham en zo. Van, je moet smaak bidden. He, Abraham bad voor 50 en 45, 30. En die broer van mij, die past dat gewoon toe. Die zegt, nou weet je, hier, we gaan hier pas weg als we aan één persoon het evangelie hebben uitgelegd. Ik denk, ik ben hier gewoon. Ik heb een vergadering, weet je. Maar het mooie is, weet je, nee, maar het gaat er gewoon echt om mijn maag. En dan zit ik daar, maar ik geniet daar enorm van. Dus ik zeg na het gebed als grapje, nou bedoelde je dat we één persoon het evangelie uitleggen? Of dat we ieder er één uitleggen, dat is 5. Of moeten we het iedereen uitleggen? Nou, hij zegt, zullen we met de eerste beginnen? Denk ik, oké, genade. Nou, dus 10 uur stoppen we keurig. En de een zegt van, Jan, ik zie er iemand alleen zitten, ga ik naartoe. Dat is een goed idee. En iemand anders zegt, hier zitten 4 jonge vrouwen. Ik geloof dat we daar een gesprek mee moeten aangaan. En met dit in mijn achterhoofd, wat deed Jezus? Want we hadden gebeden om het evangelie uit te leggen. Is iemand, kun je het evangelie uitleggen? Mag ik hem even? Geef maar, dan doe ik dat wel even. Wie was dat? Nee, als je maar mij geeft, dan ga ik diegene opnemen en dan... Ja, de drie gezusters. Nee. Maar wat gebeurt er dus? En dan ga je aan de tafel zitten en je bent de ogen van Jezus. En je kijkt gewoon aan mensen, hoe mensen zijn. En je luistert, je stelt vragen. En ik heb gewoon maar 1 vraag. Wat is de meest cruciale vraag die je ooit beantwoord wil hebben? Nou, dat was veel te groot. Ik zei, nou, oké, je hebt nog een week te leven. En welke vraag moet beantwoord worden? Nou, weet je, dat is best wel een hele pittige, diepe vraag. Maar ik heb gevraagd, mag ik hier even bij komen? En ik heb, nou, wat gebeurt er? De discussie begint. Nou, even teruggekeken. Die ene persoon, waar Richard heen is geweest, die voor die persoon kunnen bidden. En God gaat pas zijn diegene gewoon eens diep in zijn hart aanraken. Dat is gewoon ruimte, het evangelie uitgelegd. Bij ons aan de tafel ging het ook van, maar waarom vraag je dit? Nou, eerst jullie. Weet je, een beetje honger houden. Want je moet niet te snel vertellen waarom je dingen doet. En het mooie was, ze vertelden heel, heel veel van hun leven. Toen zei ik, weet je, dit is wat mijn hart bezighoudt. Ik snap niet waarom ik wel geloof. Dat God me in mijn hart heeft aangeraakt. Ik heb persoonlijke ontmoeting gehad. Ik praat elke dag met God. En waarom heb jij dat niet? Ik snap dat niet. Dus daarom ben ik gewoon heel benieuwd. En een van die vier die vraagt aan Tilly uiteindelijk van, weet je, maar vertel eens, hoe krijg je nou een relatie met Jezus? Hoe doe je dat nou? Dus Tilly heeft het uitgelegd, gewoon de stappen die je kunt nemen. En zij zegt, jongen, wat blij dat je dat vertelt. Ik wist niet dat dat zo werkte. Weet je, intimiteit met mensen. Gebrokenheid. En waarom vertel ik dit verhaal? Ik vertel me smeuig, maar ik stond met knikkende knieën daar en ik had er echt geen zin in. Maar wij hebben besloten, elke volgende vergadering is, of in de drie gezussen, waar dan ook, wij gaan gewoon midden in de samenleving zitten. En dan weet je, dan gebeurt er wat. En als we dit niet gedaan hadden, hadden deze vijf mensen het evangelie niet gehoord. En Jezus zegt, ik ben gekomen niet om te oordelen, maar om de wereld te redden. En zoals ik ben uitgezonden, zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie. Zoals bij mij dat het in mijn maag gaat. Ik kan me voorstellen dat jullie hetzelfde hebben. Dat is het laatste onderdeel. Het wordt morgen. Als ik dat soort dingen uitgedaagd word, ben ik blij dat het pas morgen is. Als het morgen is, zeg ik vaak tegen God, ja, oh, we zeiden toch morgen. En een week later, ja, we hebben toch gezegd morgen. Heer God, ik heb eerst moet ik met mezelf aan het werk. Eerst moet ik dit. Eerst, ik heb het druk met dit. Ik heb zoveel redenen om dingen niet te doen. Ik heb er genoeg in elk geval. Wat mij tegenhoudt. Maar ik wil je gewoon vragen om eens na te denken. Als je zegt, weet je, ik verlang naar intimiteit met mijn papa in de hemel. En ik verlang naar intimiteit gewoon met de mensen die mij gegeven zijn. Familie, straat, buurt, of waar je ook maar leeft. Op je werk. Weet je, hoef je geen gekke dingen te doen. Of ik verlang erna om die gebrokenheid te voelen. Zodat ik net als Jezus zijn ogen kan zijn, zijn oren. En namens Jezus mag vragen, wat kan ik voor je doen? Weet je, dan niet morgen. Omdat je eerst van alles. Maar ik wil eindigen met een verhaal waarom je dat niet uit moet stellen tot morgen. Dwight L. Moody, 1871, 8 oktober, New York, Chicago. En hij sprak voor een kerk vol met mensen. En terwijl hij aan het spreken was, ging de bel. En er was een bel die aankondigde, er is brand in de stad. En een huis, een stad met veel huizen van hout. En je weet, als het brandt, dan brandt het ook goed. En het is de grootste brand geweest in Chicago aller tijden. En Dwight L. Moody, die dacht op dat moment, oh, wacht even, ik heb mijn familie, ik moet snel naar huis. En weet je jongens, we hebben over van alles nog wat gehad. Denk nog even na over wat ik je gezegd heb. Evalueer je evaluatie met God en tot volgende week. En hij ging. En een week later stond hij voor dezelfde groep mensen op een andere plek. En hij miste heel veel gezichten. Hij miste heel veel gezichten. En hij heeft tegen God gezegd, God, als ik ooit weer voor mensen sta te spreken, dan zal ik altijd aan mensen vragen om nu een keuze te maken. Om nu een keuze te maken. Ik ga nooit weer weg met de vraag, denk er maar even over na. Hij miste vele gezichten. Hij wist niet of die mensen de keuze hadden gemaakt of niet. Dus wacht niet op morgen. Het allereerst, maar doe het vandaag.